Goedenavond, luisteraar. Dominee van der Zwan heeft zijn stem gelukkig weer terug en we kunnen dus nu met de Bijbelstudie starten. Hartelijk welkom, dominee van der Zwan. Gaat het weer helemaal?
Gelukkig wel, dank u.
Mooi. En fijn dat u zo spontaan hebt gezegd van dat wil ik graag doen. Het boekje lag er en dan komt er opeens een extra mogelijkheid om het ook via de omroep aan mensen mee te geven.
Ja, ik hoop dat het ook op deze manier dienstbaar mag zijn aan de zaak van Gods Koninkrijk, maar ook aan de opbouw van het geestelijk leven. Het was voor mij een heel nieuwe ervaring om dit te gaan doen. Maar ik vind het fijn om op deze manier ook de stof door te geven.
Ja, we zijn ervan overtuigd, dat bleek vorige week al, dat er erg veel belangstelling zal zijn voor de Bijbelstudie. En we hopen dan ook dat we tot in lengte van jaren met Bijbelstudie verder mogen gaan. Het boekje heet Volhardend Vertrouwen, ondertitel Op weg met oud-testamentische gelovigen. En het is uitgegeven bij de Banier in dit jaar, nog maar net geleden, 2006. We beginnen met het begin van hoofdstuk 11, vers 1 tot 3 en hoofdstuk 1 uit het boekje. Is dat een soort van inleidend hoofdstuk, dominee?
Dat klopt, inderdaad. Het is zo dat het eerste vers van Hebreeën 11 ook een definitie geeft van wat nu eigenlijk geloof is. En dan kom je bij die definitie van volhardend vertrouwen. En dat is de zaak van waaruit in de rest van het hoofdstuk, aan de hand van verschillende levens van oud-testamentische gelovigen, dat wordt uitgewerkt.
En dat volhardend vertrouwen, dat blijft de rode lijn,
de rode draad van heel het boekje, ja.
Prachtig, en ook de titel meteen. Ik ga u zo meteen de schriftgedeelte voorlezen. Daarna zingen we Psalm 19, vers 1. Vervolgens houdt dominee van der Zwan dan de Bijbelstudie. En die wordt weer afgesloten met Psalm 119, vers 45. En daarna nemen we nog enkele vragen door die aanleiding kunnen zijn voor een gesprek. Nou, tenslotte, als er nog tijd over is, zingen we dan Psalm 33. Maar eerst de schriftlezingen. We lezen uit de Bijbel Genesis 1 vers 1 tot 5 en daarna Hebreeën 10 vers 19 tot 39. Het woord van God luidt in Genesis 1 als volgt. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond en de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En dan lezen we verder in Hebreeën 10, vers 19. Tot en met 39 tot het einde van het hoofdstuk. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel dat is door zijn vlees, en terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade conscientie en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar dat kan de vermanen, en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon Gods getreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijne is de wrake, ik zal het vergelden, spreekt de Heere, en wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Doch gedenkt de vorige dagen, in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft, want gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij, de wil Gods gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, maar van degenen die geloven tot behoudenis der ziel. Tot zover de beide schriftlezingen, en dan gaan we nu luisteren naar Psalm 19.
Beste luisteraar, de tekstwoorden waar we vanavond over na willen denken zijn te vinden in Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 3. Ik zal die eerst voor u lezen. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn om uit dingen die gezien worden. Beste luisteraar, de brief aan de Hebreeën neemt te midden van de andere nieuwtestamentische brieven een heel aparte plaats in. Daarbij is te denken aan verschillende aspecten, bijvoorbeeld aan de vorm waarin dit geschrift onder leiding van de Heilige Geest in de Bijbel is terechtgekomen. Er is nogal wat discussie geweest over de vraag of je het nu eigenlijk een brief moet noemen, of dat het meer een lange preek is. Qua vorm is er duidelijk verschil tussen dit geschrift en de andere brieven die we in het Nieuwe Testament vinden. Dr. J. de Vuist spreekt in zijn verklaring van de Hebreeënbrief over een herderlijk schrijven gericht aan een of andere christelijke gemeente. Deze omschrijving beantwoordt mijns inziens het meest aan het karakter van deze brief. Als we het woord gemeente gebruiken, hebben we met een ander probleem te maken. We weten namelijk niet of het één gemeente is geweest aan wie de brief is verzonden, of dat het verschillende gemeenten betrof. We weten dat dit schrijven aan de Hebreeën is gericht. Dat duidt erop dat het om christenen gaat, die hun oorsprong in het Jodendom vonden. Maar veel meer weten we eigenlijk niet van de geadresseerden. Waar en in welke tijd ze precies geleefd hebben, is onbekend. Dat geldt ook voor het antwoord op de vraag wie de schrijver is van de Hebreeënbrief. Het is waar dat in het opschrift in verschillende vertalingen de naam van Paulus te vinden is. Echter, reeds Calvijn heeft daar al de nodige vraagtekens bij geplaatst. Vraagtekens die eigenlijk altijd zijn blijven staan. Momenteel gaan ook de meeste bijbelgetrouwe geleerden ervan uit dat het in ieder geval geen brief van Paulus kan zijn. Daar zijn ook steekhoudende argumenten voor aan te voeren. Let bijvoorbeeld eens op het taalgebruik van de schrijver van de Hebreeënbrief. Een behoorlijk percentage van zijn woordenschat vind je niet in de brieven van Paulus terug. Een ander punt is dat de betoogtrant en de zinsbouw heel anders zijn dan bij Paulus. Een volgend zwaarwegend argument is af te leiden uit wat de schrijver in Hebreeën 2 vers 3 verklaart. Daar zegt hij tegen zijn lezers dat de verkondiging van het evangelie aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem, dat is de Heere Jezus, gehoord hebben. Dat kan niet door de apostel Paulus gezegd zijn. Die legt er in zijn brieven immers steeds de nadruk op, dat hij het evangelie van Christus zelf heeft ontvangen. Zie bijvoorbeeld 1 Korinthe 11 vers 23 en 1 Korinthe 15 vers 3. Wie dan de schrijver wel geweest is? Misschien een leerling van Paulus of van een andere apostel, wie zal het zeggen? Het is ook niet het belangrijkste. Belangrijker is dat deze schrijver, verlicht door de Heilige Geest, een boodschap van Gods wegen heeft. En welke onduidelijkheden er ook zijn over de achtergrond van deze brief, de boodschap is glashelder. De schrijver spoort zijn lezers, die blijkbaar in een moeilijke tijd leefden, aan om te volharden in het geloof. Waarschijnlijk moeten we denken aan mensen van de zogenaamde tweede generatie. Zij leefden in een tijd waarin de apostelen en de mensen die rechtstreeks door hen onderwezen zijn, grotendeels zijn weggevallen. Bovendien leefden ze in de verwachting van de wederkomst, waarvan ze steeds meer het gevoel kregen dat die wel erg lang op zich liet wachten. Het geloofsleven van de Hebreeën komt ook steeds meer onder druk te staan vanwege dwaalleer en vervolging. Daarom wil de schrijver de Hebreeën een hart onder de riem steken. En daarbij wijst hij hen voortdurend op één ding. Beter gezegd, op één persoon, de Heere Jezus Christus, de enige op wie de Hebreeën moeten en mogen zien om het vol te houden in de strijd van het geloof. De Heere Jezus Christus, die hij zo rijk kan uitschilderen, omdat hij herhaaldelijk put uit het Oude Testament. De schrijver laat Christus heerlijkheid zien tegen de achtergrond van die oude bedeling, die in veel opzichten achterblijft bij wat God in Christus heeft geopenbaard. De schrijver toont niet alleen aan dat de Heere Jezus als middelaar en hoge priester ver boven mensen als Mozes en Aaron uitstijgt, maar vooral dat in zijn komst de oud-testamentische offerdienst is vervuld. Maar de Hebreeënschrijver put ook op een andere manier uit het Oude Testament. Door een aantal gelovigen uit de oude bedeling voor het voetlicht te halen, aan wie de lezers een voorbeeld kunnen nemen. Niet omdat ze zondeloos waren, maar vanwege de kracht van het geloof dat ze in hun leven als vrucht van Gods genade hebben gekend. Zo krijgen de lezers van de brief, of ze nu in de eerste of in de 21ste eeuw leven, onderwijs over het ware geloof. Wel uit een grijs verleden, maar nog steeds actueel, omdat het in alle eeuwen dezelfde geest is, die zondaren tot geloof brengt. In de eerste versen van Hebreeën 11 vertelt de schrijver drie dingen over het geloof: wat het is, wat het krijgt en wat het ziet. Allereerst over wat geloof volgens Hebreeën 11 is. Het eerste vers van dit hoofdstuk geeft wat je zou kunnen noemen een definitie van wat de schrijver onder geloof verstaat. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het is van belang te weten dat het woord dat hier vertaald is met geloof ingekleurd wordt door wat de schrijver in de rest van de brief wil zeggen. Het gaat hem steeds om de aansporing van mensen die dreigen te verachteren in de genade. En kort samengevat luidt zijn boodschap: strijd de goede strijd van het geloof. Verslap niet in die strijd. Zie niet op tegen de verdrukking, maar houd wat u hebt, Hebreeën. Die specifieke invalshoek van de brief heeft ook consequenties voor de betekenis van het woord geloof in dit hoofdstuk. We moeten dat woord niet invullen, zoals Paulus dat bijvoorbeeld in zo'n Romeinenbrief doet. Daar gaat het over het geloof als instrument waardoor Christus gerechtigheid wordt verkregen en de zondaar rechtvaardig is voor God. Daar weet de Hebreeënschrijver ook van. We hoorden het zojuist voorlezen uit hoofdstuk 10, vers 38, waar de schrijver zegt: maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het woord geloof heeft echter in Hebreeën 11, vers 1 de lading van volharding. Volhardend vertrouwen op de Heere Jezus Christus. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. Om het met de woorden van Dr. J. de Vuist te zeggen: het geloof nu is een zeker zijn van dingen die men hoopt en een overtuigd zijn van dingen die men niet ziet. In deze omschrijving van het geloof stuiten we op wat ik zou willen noemen de orde van het koninkrijk der hemelen. In dat koninkrijk gaat het anders toe dan wij zouden denken of verlangen. Wij zeggen vaak: eerst zien en dan geloven. Eerst moet ik iets beleven of voelen, eerst wil ik enige verandering in mijn leven bemerken, voordat ik de moed heb of het recht heb om te geloven. Dat is niet de orde van het koninkrijk der hemelen, zegt onze schrijver. Het is andersom. Eerst geloven en dan zien. Want het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men nu juist niet ziet. Een fundamentele les voor burgers van het Koninkrijk der Hemelen. Een les waar ze trouwens in de kring van de discipelen in der tijd ook al onderwijs in moesten hebben. Denk maar aan de geschiedenis van Thomas in Johannes 20. Hij kreeg in de ontmoeting met de levende Christus dezelfde les mee. Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Dat is de orde van het Koninkrijk der Hemelen. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. Voor alle duidelijkheid, daarmee wil de schrijver niet beweren dat het geloof in zichzelf vastigheid biedt. Wel beschouwd is het geloof slechts een lege hand, die naar de hemel wordt opgehouden. Maar het gaat er maar om wat door het geloof van Gods wegen wordt ontvangen. Vandaar dat het in Hebreeën 11 helemaal draait om de belofte die God in het Oude Testament aan zijn kinderen gegeven heeft. Bij elk voorbeeld dat de schrijver in dit hoofdstuk aanhaalt, gaat het steeds om het blijven vertrouwen op het woord dat de Heere eens sprak. Bij de uitdrukking zaken die men niet ziet, moeten we daarom allereerst denken aan de beloften die God heeft gegeven. Daar heeft men in de oude bedeling nadrukkelijk mee te maken gehad. Veel van die beloften bleven soms jarenlang onvervuld. Maar daar heeft de nieuwtestamentische gelovige ook mee te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om de heerlijke toekomst die God heeft beloofd aan de zijde. Dat nieuwe Jeruzalem, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. We zien het nog niet. Toch mag en moet het geloof er in vertrouwen naar uitzien. Zaken die men niet ziet. Daarbij zou je ook nog kunnen denken aan dingen die je niet ziet omdat je ze niet begrijpt. Er zijn veel dingen, ook in het leven van een kind van God, die onbegrijpelijk zijn. Raadsels en knopen. Wegen waarlangs je geleid wordt en waarvan je zegt, Heere, waarom leidt u het nou zo? Waarom is dat nou nodig in mijn leven? Dingen die je niet ziet. Het geloof mag zulke dingen in de handen van de Heere leggen, erop vertrouwend dat Hij zich niet vergist. Daar kwam het voor de Hebreeën op aan, daar komt het ook voor ons op aan. En onthoud maar goed dat het sterkste geloof niet het geloof is met de wonderlijkste belevingen en met de vreemdste verhalen. Het sterkste geloof is dat geloof. Dat genoeg leert hebben aan het woord van God, aan het woord van Hem, die geen man is, dat Hij liegen zou. De definitie van het geloof die we hier lezen, is tegelijk ook een toetssteen voor gelovigen. Matthew Henry wijst daarop als hij schrijft dat Gods beloften, dat zijn dus de zaken die men niet ziet, ons leven moeten beheersen. En als dat niet gebeurt, zegt Henry, als we wel zeggen te geloven, maar de geestelijke dingen bepalen niet de richting van het leven, dan is er blijkbaar geen sprake van waar geloof. Als we zeggen te geloven, maar het blijft in ons leven draaien om de zichtbare en tastbare wereld, dan bedriegen we onszelf. Zelfonderzoek is dus geboden. Want de schrijver van onze brief zal het even verderop zeggen, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Vandaar, luisteraar, dat ieder zich moet afvragen, heb ik geloof? Heb ik dit geloof? Vanuit de definitie van het geloof in vers 1 wordt het thema van het volhardend vertrouwen verder uitgewerkt. En om zijn onderwijskracht bij te zetten, gaat de schrijver een hele reeks voorbeelden uit het Oude Testament noemen. Mensen van wie de schrijver als het ware zegt, als je wilt weten wat het geloof in de praktijk met zich meebrengt, kijk dan naar hen. Als hij dat zo onbekommerd kan zeggen, kunnen we daaruit nog iets afleiden. Namelijk dat mannen als Abel, Henoch en Noach dus in principe hetzelfde geloof hebben beoefend als Gods kinderen in de nieuwe bedeling. De Hebreeënbrief maakt wat dat betreft geen scheiding tussen het oude en het nieuwe verbond, zoals dat tegenwoordig vaak wel gedaan wordt. God begiftigt onder het oude en onder het nieuwe verbond mensen met het ene ware geloof, door die ene geest die van hem uitgaat. Het geloof dat Abel had, moet ik ook hebben. Het geloof dat Abraham had, moet u ook hebben. De mate kan verschillend zijn, het wezen moet gelijk zijn. Waarom dat zo belangrijk is? Onze schrijver geeft het antwoord in vers 2. Want door datzelfde geloof hebben de ouden getuigenis bekomen. Wat wil dat zeggen? In de verklaringen tekenen zich in grote lijnen twee standpunten af. Veel uitleggers denken aan het getuigenis dat in de schrift van deze gelovigen en van hun godvruchtige wandel gegeven wordt. Zoals we van Noach in Genesis 6 kunnen lezen, dat hij een rechtvaardig en oprecht man was, die wandelde met God. Daarnaast zijn er echter ook exegeten die zeggen, het is wel waar dat die mensen in het woord van God in een goed daglicht komen te staan, maar je mag ook zeggen dat die mensen, toen ze nog leefden, van God zelf te horen hebben gekregen dat hij met welgevallen op hen neerzag. Deze verklaring wordt ondersteund in Hebreeën 11, want zoiets wordt van mannen als Abel en Henoch gezegd. Ze hebben zelf getuigenis van God gekregen. Welk van beide verklaringen is de juiste? Eigenlijk hoeven we die vraag niet te beantwoorden. We mogen namelijk zeggen dat Gods volk beide zaken ontvangt. Een goed getuigenis naar anderen toe en een goed getuigenis voor henzelf. Zegt de psalmdichter het ook niet dat de Heere in het leven van degenen die hem vrezen genade en eer geeft? En zal dat ook in de toekomst niet zo zijn? Wat zegt de zaligmaker als de zijnen het nieuw Jeruzalem binnengaan? Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Ga in de vreugde uws Heren. Dat is echter niet alleen toekomstmuziek, dat wordt ook in dit leven wel eens door dat volk van God ervaren. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Mag ik u vragen, heeft u dat ook wel eens ervaren? Dat God door zijn geest getuigenis gaf, toen je in geloof mocht steunen op de belofte van het evangelie. Op zulke momenten mag gezongen worden, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het is belangrijk om dat te mogen ervaren in je leven. Vooral omdat het getuigenis dat God van zijn volk geeft vaak zo haaks staat op wat mensen van je zeggen. En wat kan dat pijnlijk zijn? Vooral als het om je familie gaat, of anderen die een heel ander getuigenis geven, omdat ze je geestelijk niet begrijpen. Wat kan dat moeilijk zijn, ook voor jonge mensen die de Heere willen dienen en daarom alleen komen te staan. Het kan juist in de jeugd zo belangrijk voor je zijn, om bij anderen in de smaak te vallen en om niet uit de toon te vallen. Laat dit woord dan een aansporing mogen zijn, om het getuigenis dat God over je leven geeft, het zwaarst te laten wegen. Trouwens, een man als Noach, die verderop in dit hoofdstuk besproken wordt, zal in zijn dagen ook van alles naar zijn hoofd gekregen hebben. En wat zullen ze aan het hof van Farao allemaal over Mozes gezegd hebben, op het moment dat hij afscheid nam van de schatten van Egypte? Die mensen hebben diezelfde strijd gekend. Maar het belangrijkste was het getuigenis dat God uitsprak. Als er geloof is, geeft de Heere een goed getuigenis. Maar die uitspraak kunnen we natuurlijk ook omkeren. Als u geen geloof hebt, krijgt u geen goed getuigenis van God. Hoe we dan ook in de kerk zitten, met wat voor gedachten over onszelf en onze godsdienstigheid en onze goede werken. Als we ons niet vastklampen aan Gods belofte, krijgen we geen goed getuigenis van de hemel. Hoe hoog we onszelf ook hebben staan, beproeft u zelf dan, of ge in het geloof zijt. Hoe gaat dat dan als je gelooft? In het vervolg van Hebreeën 11 zullen daarvan voorbeelden gegeven worden. In vers 3 wordt het eerste voorbeeld genoemd. Een bijzonder voorbeeld, omdat het hier nog niet gaat over een bepaalde persoon uit het Oude Testament, zoals vanaf vers 4. Hier gaat het over een gebeurtenis, die ons in het begin van de schrift verhaald wordt. De schepping van hemel en aarde. God heeft in de beginnen hemel en aarde uit niets tevoorschijn geroepen. Hij schiep de aarde, die eerst nog woest en ledig was, om haar vervolgens te gaan toebereiden. Hij ging het allemaal op zijn plaats brengen, betekent dat. Hij ging de dieren en planten en alles maken, en hij deed dat alleen maar door te spreken. Door het woord Gods, zegt onze tekst. Dat is een bijzondere gebeurtenis geweest, ook al om deze reden, dat er geen ooggetuigenverslag van mensen van bestaat. Wij weten wel dat de schepping er geweest is, en we vinden in Genesis 1 en 2 een nauwkeurig verslag van hoe dat is gegaan, maar intussen is er geen mens bij geweest, toen hemel en aarde door God tevoorschijn zijn geroepen. Vandaar ook dat er zoveel mensen zijn die ontkennen dat de wereld is geschapen. Velen geloven niet in de schepping, maar in de evolutietheorie. En met opzet spreken we ook in dit geval van geloof. Het aanhangen van de evolutietheorie is ook een soort geloof. En een hardnekkig geloof. Want hoeveel pogingen christelijke wetenschappers ook doen om de evolutionisten te overtuigen, toch zal een creationist nooit een evolutionist met redelijke argumenten alleen kunnen overtuigen. Waarom kan dat niet? Dat komt volgens de Hebreeënschrijver doordat de schepping ook een zaak van geloof is. Alleen met gelovige ogen kan ik het werk van Gods handen gadeslaan en zien dat het werk is van zijn handen. De dichter van Psalm 19 zingt dat het ruime hemel rond een rijke sprake verkondigt, namelijk dat ze al wat de aarde bewoont, het merk eens scheppers toont. Toch wordt dat alleen gezien door mensen die geloof hebben. En hoe zien ze dat? Hoe komen ze erachter dat God de wereld gemaakt heeft? Omdat het in het woord staat. Ja, maar wie zal nou bewijzen dat dat waar is? Luisteraar, dat is een vraag die geen kind u zal stellen. Als er aan tafel wordt voorgelezen uit de Bijbel of op school verteld wordt van de schepping, dan neemt een kind dat aan. Zo kinderlijk eenvoudig, zoals het er staat. God sprak, en toen was het er. Een kind stelt daar geen vragen over, een kind gelooft dat. God schiep de dingen uit het niets. Hij begon niet met een stukje klei, zoals wij wel eens wat kunnen boetseren, maar hij begon met helemaal niets. De dingen die men ziet, zijn niet geworden uit dingen die gezien worden. En zoals een kind dat van moeder of van de leerkracht op school aanneemt, zo moet dat ook in ons leven gebeuren. En dan niet alleen met de schepping die in de schrift beschreven staat. Dat geloof dat geen bewijzen vraagt, maar dat in het woord van God zijn bewijs vindt, klemt zich vast aan heel Gods openbaring. Want de Heere heeft een keer gesproken in het donker, daar zij licht. Maar de Heere heeft meer gezegd. Hij heeft ons ook geopenbaard hoe het nu eigenlijk komt, dat we niet meer in het paradijs wonen. De Heere heeft ons ook laten weten, dat hij vanaf de val van Adam en Eva op zoek gegaan is naar zijn verloren schepselen, en dat hij bezig is geweest voor hen heil te bereiden. Heel die geschiedenis van het heil, op weg naar de komst van Christus, is in het woord beschreven. Ook de komst van de zaligmaker zelf, zijn rondwandeling op aarde, het hoogtepunt en tegelijkertijd het dieptepunt van zijn werk, toen hij als borg stierf voor de verlossing van zijn volk, de opstanding, de hemelvaart, Pinksteren en wat daarna komt. De Heere heeft het ons allemaal geopenbaard. Hij heeft onze zaligmaker geopenbaard, die niet alleen noodzakelijk is voor ons, maar die ook zo heerlijk is, omdat zijn persoon en werk uitstijgen boven alles en iedereen. Dat zegt de Heere in zijn woord. Weet u wat nu het geloof van Hebreeën 11 doet? Dat geloof leert door de werking van Gods geest daarin te rusten. Dat geloof zegt heel eenvoudig, omdat de Heere het zegt, is het waar. Ik zie het weliswaar niet, en ik begrijp het misschien ook helemaal niet, en er is alleen maar zonde en schuld aan mijn kant. Maar als God openbaart, dat er een zaligmaker is van zondaren, dan moet het waar zijn, want de Heere heeft het gezegd. Dat is voor mij de vaste grond om op te staan. Zo moet Hebreeën 11 ingeleefd worden. En misschien levert dat wel allerlei bezwaren in ons hart op. Wie heeft van zichzelf zo'n kinderlijk geloofsvertrouwen? Niemand immers. Wat een wonder is het dan, dat de God van de schepping vandaag nog dezelfde is. En nee, dan gaan we Genesis 1 niet vergeestelijken. De beschrijving van de schepping is geen bekeringsgeschiedenis. Maar we mogen wel zeggen, dat zoals de Heere op de eerste dag van de schepping werkte, hij nu nog werkt. Hij is een God, die iets uit niets kan maken. Hij begint met niets en laat de wonderlijkste dingen uit zijn hand voortkomen. Moet u klagen dat u woest en ledig bent, en dat er ook in uw leven duisternis over de afgrond ligt? Laten we dat maar goed beseffen. Maar daar is nog diezelfde geest Gods, die over de duistere wateren van de oervloed zweeft, en diezelfde levenwekkende kracht, die hij in Genesis 1 bezat, oefent hij nog uit. Al zijn wij dan woest en ledig, al zijn wij hopeloos in onszelf. God wil ook nu nog spreken, daar zij ligt. Dan krijg ik zicht op mijn dwaasheid, mijn hardnekkigheid, ongelovigheid, hopeloosheid en duisternis, maar ook op de heerlijkheid van die God, die me ook nu nog wil aanspreken, en die in zijn spreken kracht meebrengt, kracht om alles te verbreken, wat bij mij vastzit, kracht om alles te geven, wat ik mis. Zo wil de Heere nog steeds de dingen gaan toebereiden. Dat is zo'n mooi woord in het slot van vers 3. Toebereiden. Dat alles op zijn plaats komt. Dat de Heilige Geest ook in het schenken van de genade alles gaat geven. Kijk, in principe geeft de Heilige Geest Christus en al zijn weldaden in één keer. Maar vervolgens gaat hij het alles toebereiden. Mag u daar ook wat van kennen, u die al wat verder op de weg bent, dat hij nu ook de dingen gaat uitwerken, dat de zaken langzaam maar zeker op hun plaats komen, dat het alles wordt toegepast in je hart? Zo brengt de drie-enige God alles mee. De Vader die spreekt, de Zoon die het woord is, en de Geest die op de wateren wil zweven en werken. En zijn woord is zo betrouwbaar als het maar kan. Dat woord van de eeuwige bestaat tot in de eeuwigheid. En luisteraar, als u nog geen genade zou kennen, laat dan toch al uw eigen zekerheden los, en laat u zinken op Gods woord alleen. Neem genoegen met dit bewijs. Al voelt u niets, al heeft u alleen maar zonde en schuld, al heeft u nog geen enkel bewijs van verandering, zodat de vraag opkomt, mag ik wel geloven? Denk dan aan de orde van het koninkrijk. U zult geen bevinding kennen, voordat u in geloof op dit fundament bent gaan rusten. Eerst geloven, dan zien. Want het geloof nu is de vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Amen.
U hebt zover geluisterd naar dominee Van der Zwan met de eerste Bijbelstudie over Hebreeën 11. Wat is het toch een rijk hoofdstuk, dominee?
Ik heb er ook met veel vreugde in mijn eigen gemeente over gepreekt in de tijd.
Ja.
Ja.
Maar nu zegt u, eigenlijk wil ik ook dat mensen erover verder gaan praten. U hebt een aantal gespreksvragen toegevoegd. En ik had mij voorgenomen om per keer toch in ieder geval zo'n 2 vragen eens even door te geven aan de luisteraar. U hebt hier een vraag geformuleerd. Herkent u in uw leven iets van het geloof zoals Hebreeën 11 daarover spreekt? Hè? Die laatste vraag. Maar is dat nou niet typisch een vraag voor het einde van de hele serie? Want dan weten we met wie je het beste kunt vergelijken.
Ja, je zou dat natuurlijk ook aan de hand van al die voorbeelden die nog komen, jezelf kunnen afvragen. Maar het leek mij goed om nu we de definitie...
Mag je dat wel doen? Mag je zelf zeggen, ik herken mij het meest in die of die?
Ik denk dat dat inderdaad mogelijk is. Ik geef dat in het vervolg van de serie zelf ook aan. Bijvoorbeeld als het gaat over het verschil tussen Abraham en Sara. Ze worden beiden als gelovigen in dit hoofdstuk naar voren gehaald. Maar we weten het uit de geschiedenissen van die twee mensen dat hun geloofsleven heel verschillend is geweest. Maar ik denk dat dat juist iets van de veelkleurigheid van het werk van de Heilige Geest weergeeft. En dat het ook pastoraal van belang is om te zien dat er niet alleen groten in het Koninkrijk der Hemelen zijn, maar ook mensen waaraan we ons wat meer durven te spiegelen. Zoals bijvoorbeeld dan misschien een Sara.
Ja, ja. Dus eigenlijk zou deze vraag naar elke Bijbelstudie gesteld mogen
inderdaad
worden.
Inderdaad. Maar ik wilde zeggen dat die definitie van het geloof dat eerst op het woord zich verlaat en vervolgens ook de nodige ervaring opdoet, dat wel een wezenlijke vraag is ook om jezelf aan het begin te stellen.
Mm-hmm.
Het geloof dat die orde van het koninkrijk volgt. Eerst geloven, dan zien. Ken ik daar iets van?
Ja. U vraagt er ook heel concreet naar in vraag 2. Noem eens een paar voorbeelden van zaken die men niet ziet. En gaat het in uw leven dan vooral om beloften die nog vervuld zullen worden of om vragen rondom de leiding van God met uw leven? Dat is een hele concrete.
Ja, ik dacht ook wel dat het van belang was om die 2 zaken daarbij te noemen. Je kunt natuurlijk allereerst denken aan de beloften die God heeft gegeven en die nog vervuld moeten worden. Daar ging het met name bij die oud-testamentische gelovigen om. Maar ook wanneer een mens in de nieuwe bedeling gelooft en hij in de komst van de Heere Jezus een hoop dingen tot vervulling heeft zien komen, kan er toch heel wat in je leven zijn wat je niet begrijpt, wat je niet doorziet, waarvan je wel moet aannemen en je moet dat leren overgeven, dat de Heere er zijn bedoeling mee heeft.
Mm-hmm.
Maar dat alles zie je niet.
En dan de 3e vraag heb ik zelf aangekruist. Wat voor getuigenis krijgt u van buitenstaanders te horen als het gaat over de kerk en haar leden? En krijgt u dan wel eens commentaar? Nou, dat zal ongetwijfeld wel gebeuren. Maar belangrijk is dan het slot van de vraag. Hoe gaat u daar dan op in?
Ja, deze vraag is natuurlijk voortgekomen uit mijn eigen ervaring. Ik kom nog wel eens mensen tegen die helaas ook vanuit het verleden negatieve ervaringen hebben met de gemeente waar ze in opgegroeid zijn, met kerkmensen waar ze mee te maken hebben gehad. Ik denk dat het goed is dat we ons rekenschap geven van moeite die op dit terrein liggen. Dat we onszelf ook inspannen om te voorkomen dat mensen een kwaad woord zouden kunnen zeggen over de kerk en de kerkgangers. Ik denk ook dat het in gesprekken met dit soort mensen belangrijk is om te proberen te laten zien dat de mensen die deel uitmaken van de kerk wel tegen kunnen vallen, maar dat daarmee de God van de kerk nog niet tegenvalt en de boodschap die in de kerk klinkt ook niet tegenvalt.
Mm-hmm.
Dat was even een punt waar ik de mensen die met deze vraag bezig gaan over aan het denken wilde zetten.
De God van de kerk valt nooit tegen en er kunnen mensen wel even tegenvallen. Maar aan de andere kant, als je aan hem vasthoudt, dan zijn er ook hele mooie dingen over de kerk te zeggen.
Zeker, zeker.
En als je dan Hebreeën 11 erbij pakt, dan heb je de voorbeelden voor het oprapen. Dat was de Bijbelstudie over het eerste deel van Hebreeën 11, 1 tot 3. En bij levende welzijn hopen we volgende week verder te gaan met Hebreeën 11, vers 4... En dan nog één advies, mocht het u allemaal wat te vlug zijn gegaan, dan kunt u morgen gewoon nog even op het mediaarchief kijken. en kunt u de hele Bijbelstudie nog eens op uw gemak langs laten komen. Of als u het dan een ander wilt laten horen of met een ander wilt delen, dan is dat altijd mogelijk om op de website even te kijken bij het mediaarchief en de uitzending van deze maandagavond aan te klikken. Dank voor het luisteren en wat de Bijbelstudie betreft namens dominee Van der Zwan en mezelf heel graag tot volgende week.